Hallo, ik ben Koen van Oudenhoven en welkom bij de zesde aflevering van Oog in Oog, de podcast van Crayon Bank, waarin we van onze gasten te weten komen hoe zij omgaan met geld. Wil je ook meer horen van deze podcast? Abonneer je dan en zo hoef je geen enkele aflevering te missen. Daarnaast kan je ook steeds terecht op onze website www.crayon.be/geldwijs voor alle informatie over deze en andere podcasts van Crayon.
Ik ben heel blij dat ik wel de stap heb gezet om op het moment dat ik zeer goed mijn boterham verdiende, doordat ik radio en tv combineerde, ik werkte ook dag en nacht, weekends, feestdagen. Allee, van 6 uur 's morgens tot 12 uur 's nachts was ik weg. Dat waren echt, ja, ik combineerde verschillende jobs. Dan ben ik wel blij dat ik ook goed gespaard heb en dat ik meteen met dat spaargeld ook wel heb gezegd van oké, ik ga nu over tot de aankoop van een woning.
Onze gasten van vandaag werd in 2002 verkozen tot Miss België. In datzelfde jaar bedankte ze echter ook voor haar deelname aan de Miss World-verkiezing, als protest tegen de veroordeling tot doodstraf voor de Nigeriaanse Amina Lawal. Een vrouw die veroordeeld was omdat ze zwanger werd zonder gehuwd te zijn. Het toonde meteen aan dat onze gasten van vandaag niet alleen het hart op de juiste plaats heeft, maar ook iemand is die weet wat ze wil. Haar verkiezing tot Miss België was ook het startschot van een carrière in de media. Markant was ook dat ze in die periode haar studies handelswetenschappen bleef verderzetten. En in de jaren die volgden presenteerde ze verschillende programma's op VT4, zoals Media Madame, Huizenjacht, Onder Hoogspanning, De Brandkast en Supertalent in Vlaanderen. Daarnaast was ze ook een van de vaste deelnemers aan het legendarische tv-programma Het Swingpaleis. Naast haar tv-carrière werd onze gaste sinds 2008 ook voor de radio, waar ze haar carrière begon bij toenmalige Radio Donna, vandaag beter gekend als M&M. In haar periode bij M&M presenteerde ze diverse programma's, zoals de Anne & Dave Show, Sunday Match, Ultra Top 50 en M&M Request. In 2017 maakte ze de overstap naar de radiozender Joe, waar ze met speeltijd en het ochtendprogramma Familie van Elzen haar eigen programma's had. In dat laatste programma nodigde ze elke week een bekende Vlaming uit en liet deze een familielid meenemen met wie hij, zij een speciale band heeft. Onlangs kondigde ze aan dat ze een nieuw programma zal presenteren, Joe Le Taxi. In dat programma laat onze gasten zich naar huis brengen door een bekende Vlaming en onderweg voert ze een goed gesprek met haar chauffeur van dienst. Anne van Elzen, welkom.
Merci voor de opfrissing. Maar het doet mij ook ineens zo denken van, amai, de tijd vliegt. Aan de ene kant lijkt het allemaal nog maar gisteren, maar toch is het toch allemaal spreekt over dingen die al meer dan 20 jaar geleden gebeurd zijn of begonnen zijn. En dat klopt zo soms nog niet helemaal mee hoe dat mijn hoofd het percipieert van het vandaag.
Ja, het is een reactie die ik vaker krijg van gasten als ik de intro doe, dat ze zeggen van, goh, maar de tijd vliegt.
De tijd vliegt en vooral ook van sommige dingen dat ik denk, ik heb gisteren bijvoorbeeld nog nagedacht over het programma Onder Hoogspanning, hoe dat we eigenlijk het VT4 van vroeger, nu is dat Play 4, voor de overname door Woestijnvis, dus het vroegere echt VT4, dat eigenlijk initieel vanuit Londen werd bestuurd, om het zo te zeggen. Eigenlijk waren daar wel al supergoeie ideeën, maar die waren vaak een beetje te vroeg voor de tijdsgeest. Want Onder Hoogspanning, dat was eigenlijk een programma waarin dat gezinnen moesten hun energieverbruik proberen. Allee, dat werd eigenlijk eerst in kaart gebracht en dan daarna werd er gekeken naar allerlei manieren om dat energieverbruik naar beneden te krijgen. En dan werden er ook allemaal technieken in voorgesteld en dan werd er gepartnerd met verschillende leveranciers en dergelijke. Dus dat zou vandaag eigenlijk
heel actueel
zijn en volgens mij wel beter scoren dan dat toen heeft gedaan. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. Dat was echt een andere periode. Dat was ook een periode waarin dat er nog echt uitlachtelevisie bestond. Helaas dat bestaan heeft, maar het bestond wel. En daar ben ik ook wel heel blij om dat voorbij is.
Anne, ik heb meestal de gewoonte om de podcast te starten met de meest simpele en evidente vragen. Dat is, hoe is het met jou?
Hoe is het met mij? Over het algemeen goed. Ik ben zo niet meer heel goed of niet zo. Dus ben ik blij dat alles gewoon kabbelt. Maar ik ben ook zo wel iemand die, moet ik eerlijk toegeven, als het zo heel goed gaat of goed gaat, dat je ze toch al op de achtergrond aan het denken bent van blijf maar rustig, want
het kan zijn dat
het gaat weer keren. Dus ik ben daar allemaal zo'n beetje door ouder te worden, denk ik, afgevlakter in geworden. En dat klinkt misschien saai of ambetant, maar ik ben daar zelf helemaal oké mee. En ik vind dat wel fijn op die manier.
Als je daar comfortabel bij voelt.
Ja, tevredenheid wordt op een duur een hoog goed. Hè?
Ja,
en
absoluut,
dat
absoluut,
is echt iets waar ik gewoon naar streef. Ja. Die tevredenheid. En hoe ouder dat ik word, hoe kleiner dat die zaken worden waarover dat je tevreden bent. Dat is een cliché, maar het dient om bevestigd te worden.
Nee, maar klinkt herkenbaar.
Ja.
En nu, Anne, ik ga even helemaal terug naar het begin. In 2002 werd jij verkozen tot Miss België.
Start van een euro, hè.
Ja, ook.
Dat was echt de moment dat we verplicht gebruik moesten gaan maken.
Klopt, inderdaad.
Ja.
Nu, dat was ongetwijfeld een heel belangrijk moment in je leven, maar hoe hard heeft dat jouw leven veranderd?
Ja, heel erg, hè. Maar als ik daar nu met mij... Ja, natuurlijk, meer dan 20 jaar verschil tussen... Ik heb de echt... Kun je echt zeggen, van nu kan ik er van op een goede afstand op terugkijken. En dan besef ik ook wel heel goed dat dat was ook een manier om gewoon los te breken voor mezelf. Hè? Want ik zat zo echt wel... ik wilde ook altijd aan de verwachtingen van mensen voldoen. Hè? Ik bedoel dan ook naar mijn ouders toe en zo. Hè? Ik was studies, goed studeren, goed verder studeren. Dat moest het belangrijkste zijn en blijven. Maar toch voelde ik ook in mij dat er nog een heel andere kant zat. Iets dat ik denk ik wel, zeker in mijn tienerjaren als kind, zo niet, maar zeker in mijn tienerjaren, wat dat misschien een stuk in onderdrukking is gekomen, omdat ik... op vrij hoog niveau sporten en dan wetenschappen wiskunde deed. Die combinatie maakte dat er niet echt veel tijd overbleef om naar de kunstacademie te gaan, bijvoorbeeld. Of in een plaatselijke toneelkring. Dat waren niet de dingen waar dat de nadruk op werd gelegd. Dus dat zijn stukken die zo'n beetje naar de achtergrond verdrongen geweest zijn. En als we dat meedoen aan Miss België, dat was voor mij eigenlijk een snelle manier... om toch effectief iets in de media te gaan doen. Hoe cliché dat ook klinkt, want ik keek als tiener echt enorm op naar Marlene de Wouters, Goedele Liekes. Vooral waar dat ik naar opkeek, was Marlene had zo'n praatprogramma, dat heette ook simpelweg Marlene.
Ja, klopt.
Waarbij dat je ook zo een variatie aan mensen, dat was eigenlijk heel brede human interest.
Ja.
En dat heeft ook altijd in mij gezeten. Ik ben ook altijd heel nieuwsgierig naar mensen hun leven. En ik vond dat dan wel fantastisch dat zij die kon helpen om een stem te geven op de een of de andere manier. Ja. En die dan ook door haar draagvlak kon helpen. En dat was hetgene wat mij eigenlijk aansprak aan dat mediaverhaal. Dat was het feit dat je dan een breder draagvlak had om dingen te bewegen of te veranderen. En in die zin is dat mij wel gelukt om in de media te belanden. Maar ik blijf ook zeggen van, ik ben wel niet op de juiste plaats geland. Maar ik weet ook van, door het feit dat ik eigenlijk als puber niet gepuberd heb, maar altijd heel braaf gestudeerd, heel consequent gesport, uitgaan en zo, dat was er ook allemaal niet bij. Ik vrees ervoor dat ik ook vanaf dat moment ben beginnen puberen. En ik heb die eerste jaren van mijn werk in de media, heb ik echt altijd beschouwd als een heel lucratieve studentenjob. Ja. Want van thuis uit bleef de nadruk ook enorm liggen op, zie maar dat je diploma haalt, dat is belangrijk. En ik vond dat ook, weet je. Ik vind dat trouwens vandaag nog altijd. Maar dat maakte ook wel dat ik er soms ook niet echt goed van kon genieten. Want de examens waren er wel, hè, in juni.
En dan is het werken.
En door het feit dat ik natuurlijk weinig naar de lessen zelf kon gaan, maar ik maakte wel dat mijn cursussen in orde waren. Ja, ik sloot mij op vanaf de paasvakantie. Ja. Ik blokte daarnaast werken. Maar je deed het dus allebei. Maar ik heb niet ten volle van het studentenleven kunnen genieten. En ik heb ook niet ten volle kunnen genieten van alle professionele kansen die op mijn pad kwamen.
Klopt.
Om eigenlijk op alle fronten goed te willen doen. Maar ja, wat ik wil zeggen is dat ik niet echt... Ik heb niet strategisch nagedacht over wat zou ik beter wel doen, wat zou ik beter niet doen. Want op dat moment, ook al was dat wel iets wat ik als tiener wilde, op het moment dat gebeurde, beschouwde ik het eerder als een studentenjob. Goed voor zolang als ik mijn diploma nog niet had, maar eens dat ik mijn diploma zou hebben, zou ik gelijk elke normale mens met gezond verstand een gewone job gaan doen.
Ja. Heb je trouwens zelf ingeschreven in Miss België? Of is dat, zoals je zo vaak hoort, iemand anders heeft dat voor mij gedaan?
Ja, toch wel. Dat is eigenlijk begonnen met een fotoshoot voor het ondertussen ook al niet meer papier bestaande blad P-magazine. Ja. En daar was toevallig, ik was er lezeres, als lezeres uitgekozen en daardoor mocht ik mee op een reis gaan. Ik was nog nooit met vliegtuig op vakantie geweest, bij manier van spreken. En ineens de vlieger op naar Thailand met BV's rond mij. Dus dat was, ik had mijn cursussen ook mee om te blokken.
Om te studeren, ja.
Ja. Dus terwijl dat die anderen tussendoor echt genoten van de zon, zat ik echt met mijn cursus op mijn schoot op strand. Maar Veronique de Kok was daar ook en die heeft toen gezegd van... die organiseerde toen voor de eerste keer zo die provinciale verkiezing voor Antwerpen en die zei, doe mee. Ik heb dat niet gedaan, want ik had examens. En die heeft me dan achteraf teruggebeld. Ja, vooral degenen die in de examens zitten, hebben we een herkansing. Ah, ja. En dan zei mijn moeder, die zei zo van, allee, doet dat, dat is misschien toch wel iets voor u en waarom niet? En dat kriebelde wel. Dus ja, ik ben daar dan wel naartoe gegaan. En zo ben ik uiteindelijk achteraf ergens... opgevist, laten we zeggen, dat er 20 finalisten waren en dat ik de 21ste was. Allee, zo was het eigenlijk. Ah, ja. En zo in één keer stond ik daar die avond op die plateau en niemand had mij eigenlijk zien komen.
Okay. Ja. Mooi verhaal. Ja, je hebt in al die jaren ongetwijfeld heel wat mooie dingen meegemaakt. Zijn er dingen die er voor jou bovenuit steken? Die zegt van, dat is nu iets dat ik eigenlijk voor altijd ga meedragen.
Ja, ah, wel ja. Goh. Dat is nu het eerste waar ik aan denk. Ik ben ooit in Brazilië geweest. En dat was toen ook voor foto's. Maar tegelijkertijd stond ik ook in contact met een organisatie hier die kinderweeshuizen ondersteunde. En die organisatie had mij ook gecontacteerd en gezegd van kijk, zouden interesse hebben om die weeshuizen in die favelas te gaan bezoeken. En de vrouw die daar eigenlijk, ja, degene die het er allemaal in goede banen leidde, Dalila heette zij, om die daar te ontmoeten. Zij is vroeger ook straatkind geweest, heeft eigenlijk dan volledig zichzelf opgeleid, geëduceerd en heeft op die manier eigenlijk weeshuizen opgericht in de favelas. En dat bezoeken, dat springt er voor mij bovenuit. Uiteraard ook wel... misschien op het moment dat ik niet goed besefte wat ik gedaan had, maar als ik er achteraf op terugkijk, ook wel wat er met Amina Lawal is gebeurd, die vrijspraak die zij wel gekregen heeft. Ik had veel meer willen verleggen en bewegen. Het is helaas niet gelukt. Maar het is toch een verschil geweest voor één mensenleven. Dus dat is zo ook wel iets. En ja, zo de dingen van, ik herinner mij nog een meisje die anorexia had en waar dat ik bij op bezoek geweest was en waar dan de ouders vandaag nog altijd zeggen tegen mij van, dat heeft heel veel betekend voor haar. Een jongen die kanker had, die daardoor is gekomen, waar dat ik nog altijd mee in contact sta. Dat zijn voor mij zo de momenten die eruit springen.
Nee, de menselijke kanten merk ik.
De menselijke kanten, het verschil dat je in iemands leven kunt maken, voor mij een heel simpele daad en voor hen eigenlijk een groot verschil. En dat voel ik, dat ik zo toch altijd wel dat nut heb opgezocht of zo.
Moet zeggen, ik heb ondertussen al een aantal gasten gehad en wat ik toch merk dat vaak terugkomt, is van die mensen, is dat ze zeggen van het bekend zijn is niet altijd alleen zijn voordelen, of nadelen liever, maar je kan impact maken en je kan verschil maken. En dat is iets wat zij zeggen, van dat is nu echt het positiefste aan het bekend zijn, is het feit dat je impact kan hebben op iemand zijn leven, dat je verschil kan maken.
Wel, dat was voor mij persoonlijk ook de drijfveer om daar te belanden. Ik zeg het, ik had het misschien liever via een studie gedaan. Ik had misschien liever via het Ritz in Brussel op mijn plek beland. Hè. Want ja, ik heb het dan gedaan via Miss België. En ik heb dan zelf ook, ik zeg het, ik heb gepuberd in die beginjaren, waardoor dat je ook bepaalde beslissingen hebt genomen of ondergaan hebt, of wat dan ook, die bepaalde zaken wel clichés bevestigden, dat je er zelf ook aan meedoet. Wat dan niet altijd maakt, dat je die een impact die je wenst te maken, kunt maken natuurlijk. Omdat op sommige momenten wordt je credibiliteit dan ook helemaal aangetast. Hè. Maar ik merkte wel van, oh, ik zit hier in dat hok en ik mag nu nog zeggen of doen wat ik wil. Ik raak er toch niet uit. En ik merkte dat ik dan op een duur toch maar begon te doen wat mensen toch wat in de lijn van de verwachtingen lag, eerder dan in de lijn van wie dat ik eigenlijk was. Ja. En dat ik op die manier mezelf toch wel een tijdje ben kwijtgeraakt. Ja.
Sluit eigenlijk mooi aan bij de volgende vraag die ik heb. Want wat zou de huidige Anne zeggen tegen de jonge Anne? Tips, tricks?
Laten we niet kleineren. Vooral dat. Rationeel niet, maar emotioneel was ik eigenlijk een heel makkelijke brok om te manipuleren. Om klein te laten voelen, om zich te laten domineren en manipuleren. En ik zeg altijd, nu, vandaag, het is misschien net doordat ik de stem van mezelf kwijt was, dat ik zo luid opkwam voor anderen. Ja. Ja. Ja, dus wat zou ik veranderen? Ik zou mij niet meer laten kleineren door een manager of een baas die mij dwingt om bepaalde programma's te maken of bepaalde kledij te dragen die totaal niet aansluiten bij wie dat ik ben. Maar het was gewoon ook een andere tijd.
Het was een andere tijd, ja.
We kunnen vandaag wel terugkijken waarbij dat mensen presenteren volledig, waarbij dat er op alle fronten gekeken wordt van zolang je maar jezelf bent. Authenticiteit is vandaag het hoogste goed. Ja, dat bestond niet. En we hadden ook nog niet de tijd van nu om mee te vergelijken. Hè. Dus dat was het enige kader dat ik had. Dus ja, dat zou ik anders willen. Dat een Anne die toen door haar manager iets op haar bord kreeg en zei van dat voelt totaal niet goed, dat ik daar gewoon een streep onder trok en zei van sorry, maar dan betekent dit dat wij niet goed op elkaar afgestemd. Ik was echt iemand dat uiteindelijk, ik zeg het niet in het begin was het studentenjob, maar uiteindelijk wel echt lange termijn dacht. En zo snelle kansen of snel easy money wilde laten liggen om lang te kunnen meedraaien.
Op te bouwen.
Maar ja, daar dachten mensen dan die er ook baat bij hadden anders over.
Ja, oké. Ondertussen maak je al even tv en ook radio.
Hè. Vooral radio, hè.
15 nu. Jaar hè, radio.
Ja.
En wie aan radio denkt, denkt automatisch aan muziek. En ik toch.
Ja.
Hoe belangrijk is muziek in jouw leven?
Goh, heel belangrijk. Maar stilte ook. Dus ik vind dat een dubbele.
Ja.
Hè? Het is bij mij het een uiterste of het ander. Ik kan niet gewoon muziek als achtergrond opzetten. Ofwel is muziek helemaal aanwezig en op de voorgrond en ga ik er ook volledig in. Oftewel is stil. Maar ik kan niet bijvoorbeeld werken met stilletjes op de achtergrond muziek. Dan is dat ruis voor mij. Dus ja, dan is dat storend. Dus het moet echt helemaal aanwezig zijn en ik moet er echt in opgaan. Of het moet stil zijn.
Naar wat je luistert, hangt dat ook af van hoe je voelt?
Ja. Ja, absoluut. Ik kan soms ook... Ik ben een grote Coldplay-fan. Ik weet dat ook commercieel is, maar ik heb heel veel respect voor Chris Martin, omdat die mens, vind ik, ook heel erg bewust bezig is met alles. Mij komt hij ook nog altijd over. Ik ken hem niet persoonlijk, helaas. Maar wel als iemand, als ik hem bezig zie op concerten, hij komt bij mij echt ook oprecht over. Iemand die oprecht zijn publiek graag ziet en in de bloemen zet en een goed gevoel geeft. Bezig is ook met alles wat milieu betreft. En ik kan soms echt bewust, als ik voel van shit, ik zit hier met een krop in mijn keel en ik krijg het er niet uit. Het niet groot genoeg nog niet om te wenen, maar het hindert mij wel om mij goed te voelen. Dan zet ik bijvoorbeeld Fix You van Coldplay op. En dan lost de krop vanzelf.
De krop zich op. Ja. Ja, muziek kan je eigenlijk als een soort van hulpmiddel om emoties...
Ja, voor mij is dat echt wel een vehikel om mijn emoties te uiten.
Ja, maar ik denk dat dat voor veel mensen zo is. Dat is inderdaad mooi. Ja, goed. Dan, we zijn natuurlijk vandaag ook om over
geld
te praten. niet zozeer over geld, maar vooral hoe
je omgaat met geld. Ik had je al verwittigd, dat ik...
Nu, onze luisteraars kennen het concept. Hè, dus het concept is eigenlijk dat ik aan jou 8 vragen ga stellen rond omgaan met geld.
Mm-hmm.
Het doel van de podcast is ook om extra awareness te creëren voor alles wat dan met financiële educatie te maken heeft. Dus ik stel voor dat we overgaan naar de eerste vraag. En die eerste vraag, Anne, dat is, hoe heb jij met geld leren omgaan? Heeft iemand jou dat aangeleerd of is dat toch iets dat je meer zelf hebt ondervonden?
Ik vind dat ik dat toch meer zelf heb ondervonden. Zo. Ik ben wel opgegroeid met dingen van... Hè, ik herinner me nog, mijn vriendin, beste vriendin toen, nog altijd, die kreeg zo maandelijks kledinggeld en zo, waarmee dat ze dan kleren en al. Bij mij was het zakgeld. Ik herinner mij nog allereerst, ik weet niet of dat nog iets zegt voor de mensen, maar zo een glazen buis die tegen de muur hing en waar dat was dan Belgische frank. En als je dat dan vulde met 20 frankstukken of zo, en dan stond er telkens een bedrag van als je tot hier zit er zoveel
in.
Wat ik mij wel herinner was, mijn broer had er een en ik had er een. Die van mij was leeg, die van mijn broer was vol.
Okay.
en als ik kom, dan ging ik er nog een beetje uit mijn broer zijn nalen ook.
Dat
dus dat was ik als kind. Heel nonchalant en... eigenlijk wel... ik weet nog dat mijn moeder mij 15 frank naar de bakker stuurde om brood en dat ik terugkwam met snoep. En ik zag er het probleem ook echt niet van in. Dat was als kind. Als tiener ben ik dan zo eerder heel voorzichtig geworden. Ik denk dat dat ook te maken had met de scheiding van mijn ouders, door het feit dat ik ook merkte dat die als alleenstaande ouders ook alleenstaand financieel, weet je, met
dat
twee...
Dat het moeilijker is.
Dat het een pak moeilijker was. En die waren eigenlijk verplicht om heel zuinig met hun geld om te gaan, om te kunnen rondkomen. Is dat er eigenlijk bij mij ook zo heel erg ingeslopen.
Ben je zelf ook bewuster geworden van...
Ik vind het zelfs zo dat het soms een beetje te is. Dat ik voel dat die angst er zo diep ingebakken zit. Angst voor, oei, het gaat niet lukken of ik ga iets niet kunnen betalen of een schoolrekening voor de kinderen. Ik ben ook iemand die... ik ben zelfstandig, hè, dus BTW en dergelijke. Mm-hmm. Dus je kunt dan BTW voorschotten en dit en dat. Ik ga altijd alles... Ik ga nooit wachten tot een uiterste betaaldatum. Ja. Ik ben iemand, als ik weet wat dat de rekening is, wat dat de schuld is, dan betaal ik die onmiddellijk. Ja. Ik kan dat niet laten liggen. Dat wringt met mij persoonlijk. Ja. Wat dat sparen betreft, dat is iets dat is er heel erg ingebakken bij ons van thuis uit. Ja. Van, je moet zorgen dat je een buffer hebt. En ik denk dat is omdat mijn vader vroeger door die omstandigheden zijn eigen buffer is kwijtgeraakt, waar dat hij heel hard voor gewerkt heeft, dat hij ons daarom zoveel gewaarschuwd heeft voor die buffer. Maar in die mate zelfs dat soms ook maar ligt te slapen, die buffer. En dat ik misschien er soms wel beter zou wakker worden en er iets mee zou doen.
Wakker maken.
Ja, maar dat is dus het rationele stuk. En dan heb je dat emotionele stuk dat heel behoudingsgezind is. Ja. En dat liever... een beetje oplegt om het geld veilig te zetten, dan... Dat is geen ideaal antwoord, ik weet het. Maar dat zit er gewoon ingebakken van thuis uit. En hoe heb ik het dan uiteindelijk geleerd? Ja, ik heb in mijn middelbaar... heb ik mij voorbereid op studies geneeskunde. Maar die ben ik dan uiteindelijk niet gestart omwille van de rondleiding, waarbij dat ze dus ons confronteerden als bijna startende studenten met de lichamen waarop dat we gingen moeten werken. En er was een kortsluiting in mijn hoofd en ik ben daar vertrokken. Maar ik had geen plan B op dat moment. Ja. Dus dat was ook de periode waarin dat ze zeiden van oké, als je het niet weet, doe dan economie. Dus ik ben dan economie gaan studeren. Dus ondanks het feit dat ik er alles over had gestudeerd, fiscaliteit, boekhouding, bank, financiewezen, al die zaken, al die vakken gehad, kon ik dat precies toch niet zo fantastisch goed de brug maken naar mijn eigen vennootschapje, die ik eigenlijk ook al had, omdat ik tegelijk ook aan het werken was. Ja. En dan heeft mijn bompa, dat is voor mij altijd een heel belangrijk voorbeeldfiguur geweest, ook wat hij met zijn centen gedaan heeft, want die heeft er goede dingen mee gedaan. En ik heb dat eigenlijk een beetje aan hem ook overgelaten, dat beheer, zeg maar. Ja. En hij heeft mij dan ook echt uitgelegd van, doe nog mee. Als je zoveel verdient. Want hij bleef vasthouden aan Belgische frank. Ook al waren we omgeschakeld naar euro. Hij bleef spreken in. Als je 100 frank verdient, dan is er zoveel frank voor u. Ja. En de rest bestaat niet. En eigenlijk heeft hij mij dat dan, terwijl ik al bezig was,
dat principe
bijgebracht. Mee, niet de studie, helaas. Ja.
Nee, oké. Wanneer heb je voor het eerst geld verdiend? En wat heb je met je eerste loon gedaan?
Ja, dat was tijdens mijn jaar van Miss België. Heb ik een bediendencontract ondertekend als omroepster bij VT4. En ik herinner mij nog de eerste keer dat hij dat loon stort en ik kon dat echt niet geloven. Ik had dus nog nooit dat op mijn rekening gehad, ook niet. Hè. En ik ben daar dan direct, want ik zat op kot met 35 studenten. Ik had zo'n oude tv met een zelfgemaakte koperen antenne die ik uit mijn Velux hing. Ik zat redelijk dicht bij de VRT op kot. Ja. Dus in Schaarbeek. Ja. Dus af en toe kon ik de laatste show integraal bekijken. Maar voor de rest was er weinig te zien. Dus ik heb er een PlayStation mee gekocht. Niet alleen voor mezelf, maar eigenlijk ook voor iedereen op kot die er gebruik van wou maken.
Daar zullen ze heel blij mee geweest zijn, denk ik. Ben je vaak met je geldzaken bezig?
Ja, ik check heel vaak met een app. Een beetje gelijk dat ik... dat is nu een stomme vergelijking. Maar ik ga ook 100 keer per dag thuis ben naar de frigo en ik denk ook nog iedere keer dat ik iets nieuws ga ontdekken. Ja. En op die manier check ik ook altijd met een app. Voor nogal... Ik check dat dagelijks.
En volg je alles dan zelf op? Of is dat in samenspraak met een boekhouder of met iemand die je begeleidt? Of?
Ik heb een boekhouder, maar die eerder... die deels adviserend werkt, maar ook deels uitvoerend, zal ik zeggen. Die mij gewoon wijst op wat er moet gebeuren. Ja. En dan proberen wij, en met wij bedoel ik dan mijn man en ik, zo ene keer in het half jaar wel echt met een echte fiscalist samen te zitten, die echt zich wel verdiept in de sectoren waarin dat we werkzaam zijn en hoe dat we dat dan kunnen optimaliseren. Ja. Dus we zitten daar niet vast bij, maar we maken dan wel zo'n consultancy-afspraak 1 of 2 keer per jaar om te zien wat dat er ook... Want het verandert ook voortdurend. Hè? Absoluut, want iets wat in 2017 nog geldig was, er wordt dan nu anders over beslist. Absoluut, en dus je moet op die manier wel wat bijblijven. Ja. Maar ik merk wel, mijn man is iemand die heel erg verandert. En ik ben eerder van, de verandering moet echt wel de moeite waard zijn. Want soms zijn de kosten van de verandering even groot dan wat je erbij wint. Ja. En in die zin probeer ik ook allee, hetzelfde van uw structuur van uw vennootschap. Jij gaat dan naar een eenmanszaak en betaalde onmiddellijk meer belastingen, waarbij dat de rest direct dan voor u is. Maar ja, mijn man is ene, dan doet hij dit, dan doet hij dat. En hij wisselt naar gelang wat er dan het best is. Maar ik weet niet, moest het naast elkaar leggen met blijven of dat het dan zoveel winst zou opgeleverd hebben?
Ja, wat dat dan eigenlijk de winst zou geweest zijn, ja, inderdaad. Waar geef je graag geld aan uit en aan wat niet?
Ik geef aan heel veel geen geld uit. aan wat wel? Bij mij is dat gewoon het huishouden, echt, waar dat mijn persoonlijk loon vooral naartoe gaat. Dat is echt, ik ben iemand die de vrijdag graag naar de supermarkt gaat en een goed gevulde frigo heeft of probeert te doen. En dan ook goede dingen wilt klaarmaken voor het gezin. Daar geef ik dus wel geld aan uit. Maar hoe ouder dat ik word, hoe minder interesse dat ik heb bijvoorbeeld in, en nu spreek ik tegen de winkel van mijn man, dus mijn excuses bij deze, maar kleding. Ik zou elke dag in hetzelfde rondlopen. Ik doe dat ook grotendeels. Hoe ouder dat ik word, hoe minder dat ik eigenlijk geld aan materiële zaken kan geven. Wel wat dat voeding en zo betreft. Hè. Wat ik wel nog soms merk, van daar durf ik dan precies toch wel nog eens wat geld tegen hangen. Dat is zo om het thuis gezellig te maken. Dat is meer interieurgericht. Ja. Maar dat hoeven daarom niet de dure zaken zijn of de chique dingen. Want ik ben veel fierder als ik iets in een kringloopwinkel op de kop tik, wat ik fantastisch vind, dan in een of andere chique meubelzaak, waar dat je voor iets onnozel 4000 euro betaalt.
Ja. Dus. Ja. Als ik het goed begrijp, geef je dan graag geld aan zaken die zorgen voor herinneringen. Als ik kijk,
beleving meer.
Beleving, herinneringen. Ja. Als je zegt, oké, de gezellige gezinsavond die we allemaal een beetje naar streven.
Ik ben bijvoorbeeld onlangs met mijn dochter. Ik help haar veel. Help haar veel op schoolgebied. Ik bedoel, ik zit dan ook bij de examens stand-by en bekijk ik die leerstof ook mee. Maar ze had zo hard gewerkt en ik samen met haar. En ja, dat gaf soms natuurlijk wel spanning tussen moeder en dochter. Dat ik dacht van, oké, we moeten hier nu ook wel een mooie herinnering er tegenover zetten. En dan zijn we samen naar Londen geweest op citytrip en dan kijk ik inderdaad niet op een euro. Dan kijk ik niet op de kaart van wat is hier het goedkoopste, dan kijk ik, nee, waar heb ik zin in? Dat wil niet zeggen dat ik in een chic restaurant ga eten, ik verkies echt een brasserie met een goede spaghetti boven een sterrenrestaurant. Ja. Maar dan op die citytrip, dan wil ik dan toch dat we in een tof hotel zitten.
Dat alles in orde is.
Dat in orde is. En dat we... Je kunt dan met een ferry gaan. Maar nee, dan gaan we met een Eurostar. Ja. En zo, ja, dan kijk ik daar niet naar. Maar omdat ik ook voor de rest zuinig ben, en dan permitteer ik me dat wel, maar dat is effectief voor de beleving en voor de herinnering.
Ja. Nee, absoluut. Klinkt herkenbaar en snap ik ook volledig. Ja. Hoe ga jij zelf om met de druk en de verwachtingen van de publieke opinie als het gaat om hoe jij omgaat met geld?
Het grote publiek zou een keer moeten zien. Dat zouden ze... Ja. Want ik... Ja, met dat ik weet van mezelf dat ik totaal geen big spender ben. Mm-hmm.
Maar je hebt niet het gevoel dat je moet verantwoorden als je bepaalde uitgaven doet of dergelijke?
Ja, ik doe het niet. Dat is het hem juist. Mm. Ik doe het echt niet.
Heb jij in het verleden financiële fouten gemaakt? Zo ja, wat heb je daaruit geleerd?
Heb ik financiële fouten gemaakt?
Een slechte aankoop of een whatever.
Hmm.
Of iets waar je spijt van hebt. En je zegt van, ik heb ooit iets gekocht of een investering gedaan, dat ik dacht van, dat zou ik nu toch niet meer doen, bijvoorbeeld.
Eigenlijk ja. Niet, omdat ik redelijk voorzichtig met mijn geld omga. Ik denk, als ik dan financiële fouten heb gemaakt, dan is het misschien dat ik op sommige momenten niet gesprongen heb wanneer ik wel had moeten springen. Als iemand mij bijvoorbeeld wilde overtuigen om toch een beetje een aandelenportefeuille te starten of zo. Ik heb mij ooit ook eens laten verleiden. Ik weet niet of ik dat hier mag zeggen of niet. En dat klinkt totaal atypisch aan. Maar dat was zo... Een verleidingsmoment om een beetje crypto aan te kopen. En dat was net voordat dat enorm boomde. Maar dan ook de fout gemaakt van te denken, het gaat nog meer worden. En dan ook niet willen wegdoen, ook in het idee van op lange termijn. Ja. Maar zo bezie ik dat nu ook. Dat was een zeer beperkte investering. Ik zou er ook nooit grote middelen in steken. Dan moet je daar ook dagelijks mee bezig zijn. En daar heb ik veel te weinig verstand van. Ik vind dat ook te... Welke informatie dat je erover leest is te betrouwen en welke niet, dat is zo niet tastbaar. Mm. Maar natuurlijk aandelen van concrete bedrijven. Allee, je kunt ook altijd mis ingaan natuurlijk. Maar dat is toch een stuk tastbaarder. En dat is toch een stuk, als je een beetje de tijd volgt en dergelijke, is dat toch iets meer voorspelbaar. Maar nogmaals, wat die crypto betreft, voor mij is dat iets dat niet bestaat. Ik kijk daar niet naar en ik hoop dat ik op een dag die een app open en zie van, ah, tja.
Goed, dat was goed.
Dat was dan toch goed geweest. Dus maar dat zijn dingen dat ik zeg, dat bestaat niet. Weet je, dat bestaat niet en dat moet er lang genoeg blijven staan dat het sowieso goed de moeite waard is geweest. Maar zeer beperkt. Dus ja, je zou dat kunnen zeggen, is dat een financiële fout, ja of nee? Een fout dat ik het misschien niet verkocht had, op het moment dat dat dan enorm gestegen was, in het gedacht van, what goes up must come down, hè? Ja. Dat is de markt. Toch de believer dat dat alleen maar naar boven kon blijven gaan. Ja. En dat ik dan misschien een keer had moeten verkopen, moeten wachten tot als dat terug een totale beermarkt was, om dan terug heel goedkoop in te kopen. Dus ja, maar voor de rest, hoe zal ik zeggen, mijn echte geld, want ik vind dat nog altijd een stukje voor mij, dat is een beetje fictief gebeuren, is de fout dat ik soms te weinig risico heb genomen.
Meer die voorzichtigheid, dat je zelf
die voorzichtigheid. Van, maar ik ben heel blij dat ik wel de stap heb gezet om op het moment dat ik zeer goed mijn boterham verdiende, doordat ik radio en tv combineerde, ik werkte ook dag en nacht, weekends, feestdagen, allee, van 6 uur 's morgens tot 12 uur 's nachts was ik weg. Ja. Dat waren echt, ja, ik combineerde verschillende jobs. Dan ben ik wel blij dat ik ook goed gespaard heb en dat ik meteen met dat spaargeld ook wel heb gezegd van oké, ik ga nu over tot de aankoop van een woning. Ja. Dat is denk ik de beste keuze ooit geweest.
De beste belegging.
Ja, want ja, vandaag zit ik natuurlijk niet meer met diezelfde contracten, maar door het feit dat ik toen toch al goed gewerkt had, ja, heb ik het gewoon voor mezelf ook mogelijk gemaakt om ook in mindere tijden dat te kunnen behouden.
En een stuk zekerheid opgebouwd. Hè?
Voor mij is dat elke maand iets dat je overschrijft of terugbetaalt aan de bank. Maar dat ik zeg, ja, dat is mijn spaarpot.
Ja. Zo kan je het ook bekijken, absoluut. Heb je daarnaast nog ervaring met beleggen?
Ah, wel nee, maar ik ben wel vragende partij. Ja. Allee, ik meen het. Mijn schoonvader is daar enorm mee bezig. En je zegt dat ik was van, allee, kom een keer zien dat ik het jullie allemaal uitleg, want je kunt er echt goede dingen mee doen. Maar ik zelf weet niet of dat ik de moed, de tijd en dergelijke heb om daar echt mij volledig in te verdiepen. Want ik ben ook wel iemand, als ik ergens induik, dan kan ik dat niet half. Dan moet ik daar alles over weten.
Je wil het ook zelf snappen.
Dus ja, maar ik heb ook al wel eens tegen mijn schoonvader gezegd van wat als ik jou nu eens een stukje kapitaal toevertrouw, maar dat vindt hij dan toch geen goed idee, wat ik ook snap. Nee. Maar ik begrijp ook dat je bij de bank je portefeuille kunt laten beheren.
Ja, in principe wat hij zou kunnen doen is zeggen van oké, dat is wat heel veel mensen doen, die laten zich begeleiden. Hè. Die zeggen van oké, ik leg mijn vertrouwen bij iemand, bij een adviseur, waar ik mij goed bij voel. Want dat is heel belangrijk natuurlijk, dat je ook bij de adviseur, dat je daar goed gevoel hebt. Mm-hmm. En dan word je eigenlijk ontzorgd, want dan zijn het mensen met heel veel expertise die het voor jou opvolgen.
En daar sta ik nu wel voor open. Maar omdat ik ook een tijdje aan het kijken was van, oké, ga ik nu dat doen? Of ga ik nu toch kijken naar iets van vastgoed? Mm-hmm. Om dat dan opnieuw ook, als een soort opbrengsteigendom. Dan ben ik daar een periode heel erg mee bezig, maar dan ga ik niet over tot actie.
De knopen worden niet doorgehakt.
Ja. Ja.
Goed, Anne, we zitten bij de laatste van de 8 vragen. Dat is de clichévraag. maakt geld gelukkig?
Voor mij maakt geld niet gelukkig als in materie maakt mij niet gelukkig. Een mooi huis is leuk, maar alles wendt ook. En ik merk ook dat mensen die meer kunnen, dat die dat ook altijd doen. Maar dat is ook een straatje zonder einde. Dat is ook een soort leegte, heb ik soms het gevoel, binnenin, die ze proberen opvullen van buitenaf. Maar dat is iets dat niet stopt. Hè. Dus dat heb ik totaal niet. Maar ik ben mij wel serieus bewust van, ik wil wel niet in geldproblemen geraken. Want geldproblemen maken wel ongelukkig.
Ja.
Dus ik vind genoeg om gewoon rond te komen, zonder dat je daar excessieve dingen mee moet doen. Maar dat er niet te veel. Mijn grote luxe vind ik van, ik ga in de supermarkt binnen en ik kijk wel en ik let wel op. En ik ga vaak kiezen voor een huismerk. Als je hebt de merknaam, je hebt de huismerken. Ik ga vergelijken en ik ga doen. Maar ik hoef niet te zeggen van, deze week kan ik me dat of dat niet permitteren. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet vergelijk en niet oplet. Ja. Hè? Dat ik zomaar neem en pak en doe. Maar allee, dat vind ik een grote luxe. Of dat als de kinderen een uitstap doen op school en zeggen dit komt op de schoolrekening, dat ik niet in paniek hoef te slaan. Hetgene dat vroeger bij ons thuis anders was. Want ik herinner mij nog dat wij op roomreis gingen in het zesde en dat dat echt iets was dat tot op het einde allee, dat niet duidelijk was van ga ik mee kunnen of ga ik niet mee kunnen. Dus believe me, geldproblemen. Allee, de dag van vandaag... Om mee te tellen in de maatschappij, moet al goed hun boterham te verdienen. Hè? Want anders krijg je minder kansen gewoon.
Ja, ja het zijn niet, als ik het even samenvat, je moet niet de grote kapitalen hebben, maar het is wel dat je een bepaald financieel niveau hebt, waardoor je ontzorgd bent voor de basiszaken.
Ja, dat je weet van oké, de elektriciteit gaat hier niet uitvallen, het water gaat door de kraan blijven stromen en ik kan een boterham smeren voor mijn kinderen. Dat is niet, dat zijn bij mij thuis ook niet de brooddozen met elke dag radijzen bij en verse dingen. Dat allemaal niet, maar het feit dat je een brooddoos kunt meegeven en dat je niet moet piekeren over, we zijn bijna aan het einde van de maand, oei, ik ga hier zelf met een boterham met mijn mond moeten sparen, want ik zeg het, ook dat heb ik vroeger meegemaakt, dus dat is wel iets waar ik enorm naar streef en enorm voor oplet om niet in die situatie te belanden.
Dat is mooi gezegd. En dat brengt ons eigenlijk nu bij het einde van de vragen rond omgaan met geld aan. Maar ik ga even hier bij mij houden, ik heb nog een aantal vraagjes voor jou. En meer bepaald wil ik even teruggaan naar een openhartig interview dat je eind vorig jaar gaf, eind 2023. Ja, rond het feit dat je bij jezelf hebt vastgesteld dat je toch bepaalde kenmerken van autisme toont. En dat dat voor jou ook een heel proces was om tot die conclusie te komen. Ja, ik wil eigenlijk, hoe kwam dat binnen bij jou? Vielen er opeens bepaalde zaken misschien op zijn plaats voor jou? Of?
Ja, ik ga wel beginnen met te zeggen, hè, voordat, want dat is iets, ik heb gemerkt met erover te spreken bij Wim Helsen in Winteruur, omdat ik moest er een stuk tekst voor lezen over iets wat aan mij raakte of wat dat op dat moment heel bepalend aanwezig was in mijn leven. En dat was een boek over vrouwen en meisjes met autisme van Sarah Hendricks. En een passage daaruit. Maar ik had er ook verteld, en dat is tot op vandaag nog altijd zo, die diagnose is nog niet gesteld. Ik ben daar wel, mee bezig. Waarom vragen mensen dat dan? Maar eigenlijk, die diagnose zou dan meer een bevestiging zijn, denk ik, voor mezelf, voor wat ik aanvoel, voor wat ik lees, voor wat ik herken in andere mensen hun getuigenissen. Maar ik ben ook opgegroeid met het heel stereotype beeld over autisme. En dat is de film Rain Man, dat iedereen wel kent, denk ik, met Dustin Hoffman. Dat is mijn beeld heel lang geweest over autisme. Ook omdat er aan mijn moeders zijde in de familie ook autisme aanwezig is, op die manier. Ja. He, dus ik heb autisme nooit anders benaderd. Tot wanneer ik dan... ik geloof dat Evi Gruijaert ook was, die daar zo over begon te spreken. Bij haar was het ook naar aanleiding van haar zoon, dat zij zo meer naar zichzelf is beginnen kijken. En bij mij was het ook van... Ja, jongste dochter is ook nogal een energieke. Ja. He, en tegenwoordig is therapie iets heel toegankelijk geworden voor kinderen. Als je door de wachtlijst heen geraakt. Hè. En dat werd wel opgeworpen door de psychologen toen, de kinderpsychologen, van, goh, dat zouden misschien toch eens moeten laten nakijken. En ik schrok daarvan, want ik had zoiets, mijn jongste dochter zag ik totaal niet als een zij kan heel extravert zijn, heel sociaal zijn, is heel actief. Dus
wat de haak staat op jouw beeld.
Mijn beeld, ja, dat ik had over autisme, beeld, ja. Dat dus niet 100% correct is, want dat is een heel breed spectrum wat je op kunt zetten. En dan ben ik dus meer gaan lezen en ontdekken over vrouwen en meisjes met autisme. Dat moet ik wel eerlijk zeggen, als ik dat lees, vind ik dat 100% herkenbaar. Ja. Maar het is niet gediagnosticeerd met de simpele reden, omdat daarvoor ga ik dus naar een psychiater. Die ook zegt van, kijk, er zijn een aantal stukken die gevolg kunnen zijn, die ontwikkelingsstoornissen kunnen zijn als gevolg van bepaalde trauma's. Dat zijn grotere en kleinere dingen. Alles is relatief. Mm-hmm. Maar die maken wel dat je ontwikkelingsstoornissen kunt hebben. Of wat is er aangeboren en wat is er gekomen ten gevolge van? Dus dat is nu eigenlijk een beetje, ze willen ten gevolge van uitsluiten om te zien van, wat is er aangeboren? Maar voor mezelf... Ja, is het wel een... Als ik erover lees, als ik het zie, dan snap ik wel waarom dat ik mezelf soms zo dubbel ervaar. Als in de ene kant soms heel verbaal en uitgesproken, veel woorden, en dan aan de andere kant weer heel stil, teruggetrokken. En als het gaat over het benoemen van mijn emoties, soms ook ja, niet 100% erbij geraken, maar wel over andere dingen heel goed kunnen spreken. Allee, dat zijn zomaar een paar zaken die ik wel heel erg... Allee, voor mij is mijn jongste dochter een enorme spiegel. Mm. Hè. Mijn moeder zegt ook vaak van, amai, als ik Jackie bezig zie, dat is een kopie van... Allee, ja. Dat is echt... Dat zeide jij als kind. En ik heb er nu ook gesprekken over met mijn moeder, bij wie dat er ook autisme is. Bij haar broer is er ook autisme. Dus het is ook wel iets dat in de familie aanwezig is. Dus daarin ben ik verder aan het gaan, omdat ik... Voor mij simpelweg de paraplu veel breder is geworden over wat autisme kan betekenen.
Ja, wat dat inhoudt. Ja. Maar ik snap dat je het kan omarmen.
Ja, ja, het, voor mij is het wel iets. Ik dacht, ik heb zo'n tijd ook heel veel gelezen over hoogsensitiviteit. En ik dacht, ja, maar toch voelde ik van ja, maar nee, dat dekt het niet helemaal. Want er zijn toch nog bepaalde facetten in mij die dan weer totaal niet thuiskomen daarin. Maar dan, ja. Bij mij is dit hoogstwaarschijnlijk, ik zeg nogmaals, je moet voorzichtig zijn, want als er geen officiële diagnose zijn, dan krijg ik dikwijls ook berichten via Instagram van ja, maar het is niet dat, het is dat of dat. Dit is persoonlijk aanvoelen, ook met wat ik leer over mijn dochter, ook met wat ik familiaal zie. Dus bij mij zou het een combinatie zijn van ADHD en autisme. Ja. Twee zaken waarvan ik zelfs niet wist dat die samen in één persoon, bestaan, want dat leken mij twee totaal uiterste dingen, maar dat zijn ook de uiterste die ik in mezelf ervaar. Ja.
Goed, Anne, we gaan afsluiten, maar voordat ik je laat gaan, wou ik gewoon nog even informeren. Wat zijn nog jouw plannen voor 2024? Wat mogen we nog verwachten van jou?
Nou wel, hopelijk nog wat taxiritten op Joe. Ja. Ik wil ook zelf nog meer podcasts ontwikkelen. Ja. Eigenlijk merk ik in wat een luxe dat we nu zitten. Vroeger, ja, je hebt maar zoveel plekken in de traditionele media, hè, die heel schaars zijn. En heel lang blijf je dan hangen zo om daar dat plekje te bewaren, wat dat wel goed is, want dat is nog altijd heel breed. Maar eigenlijk, als je ziet wat er vandaag de dag allemaal mogelijk is, wat je zelf de wereld kunt insturen, pas op, er is ook een wildgroei, hè, hoor ik. Maar toch, allee, dat is bij mij zo echt een brandend verlangen. En ik hoop dat ik dit niet ga laten uitdoven of dat ik hier wel echt de nodige actie eraan koppel. Ja, ik wil echt nog veel meer over de mensen leren via goede gesprekken per podcast. Vandaar dat ik ook altijd op uitnodigingen van podcasts inga.
Ik kan alleen maar zeggen, Anne, doen. Het is heel tof, podcasts maken. Mm-hmm. En bij deze, zeg ook bij het einde van de aflevering, wil ik jou heel hard bedanken voor je aanwezigheid. En nog erg veel succes in alles.
Merci. En dank je wel voor de fijne vragen.
Zeer graag gedaan. Zo, dat was alweer de zesde aflevering van onze podcastreeks Oog in Oog, waar we met onze gasten spreken over hoe zij omgaan met geld. Wil je meer horen? Abonneer je dan op deze podcast en neem zeker ook eens een kijkje op onze website www.krelan.be/geldwijs om ook onze andere podcasts te ontdekken. In onze volgende aflevering ontvangen we Inne Bijen. Tot dan!